Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen zullen we onze Bijbel openen in Genesis 4. Waarin we zullen spreken over Kaïn. Kaïn is speciaal genoemd vanmorgen. Nu zult u zich afgevraagd hebben hoe Kaïn nu een type is van de Heer Jezus. En dan kan ik meteen wel zeggen, het is ook niet de bedoeling dat ik dat ga vertellen. Maar de zaak is dat we hier in Genesis 4 te maken hebben met de twee broers. De twee eerste zonen van Adam, die ondanks alles wel degelijk bij elkaar horen, waarbij duidelijk moet zijn dat in ieder geval Abel het type is in de eerste plaats van de Heer Jezus. En Kaïn speelt daarbij een belangrijke rol. Welke rol, dat zullen we zo zien. Maar we zullen eerst het schriftgedeelte lezen. Genesis 4 vanaf vers 1, waar staat: en Adam bekende Heva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Habel en Habel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Habel en het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn: waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet, ben ik mijns broeders hoeder? En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kaïn zeide tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: daarom al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn dat hij niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Nob ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad, en noemde de naam die stad naar de naam zijn zoons, Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren, en Hierad gewon Meguiael, en Meguiael gewon Methusael, en Methusael gewon Lamech, en Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal, deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal, deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Zilla baarde ook Tubal-Kaïn, een leermeester van alle werken in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naema. Tot zover. Ja, een geschiedenis die maar al te zeer bekend is, de geschiedenis van de twee broers, waarbij de een de ander kennelijk niet kon uitstaan, om wat voor reden dan ook, en hem vervolgens doodsloeg. Die reden is duidelijk een godsdienstige reden. Daar hoort u vanavond waarschijnlijk, nou dat is wel zeker, daar hoort u vanavond wel meer over, wanneer speciaal gesproken wordt over de situatie van Abel. Maar in ieder geval moet ik dit van tevoren wel zeggen, het gaat om een godsdienstige reden. De godsdienstige Kaïn sloeg de godsdienstige Abel dood. Zij beiden waren, om zo te zeggen, religieus. Zij beiden meenden de Heer te dienen. Zij beiden brachten een offer. Er was alleen een belangrijk verschil tussen die beide offers. Want zoals we zullen zien, Abel bracht een offer naar de wil des Heeren. En Kaïn bracht een offer naar zijn eigen wil, naar zijn eigen inzicht. Hij leefde in een tijd die duidelijk één generatie verder was dan die van zijn vader. En Kaïn dus, en hij zal wel gezegd hebben wat wij vandaag de dag nog zeggen, namelijk: we zijn nu zoveel jaren verder, we weten nu zoveel beter hoe het allemaal moet, ons is zoveel meer bekend geworden. En bovendien, wij zijn zoveel verstandiger geworden en wij zijn best in staat om zelf uit te maken op welke wijze wij God zullen dienen. Zo ongeveer moet de filosofie van Kaïn geweest zijn en hij bracht een offer naar eigen inzicht en God nam het offer niet aan. God liet het ook duidelijk blijken. Dat is heel eigenaardig. En Kaïn was dan nog, lag er nog straatlengte voor op velen in onze dagen, want Kaïn had inderdaad in de gaten dat God dat offer niet bliefde. En hij merkte inderdaad dat hij niet beantwoordde aan de eis van God zelf en nam toen andere maatregelen. Dat wil zeggen, hij verloor zijn controle eigenlijk. Hij verloor zijn zelfbeheersing en hij sloeg hen dood die wel handelden, leefden en dienden in overeenstemming met de wil van de Heer. En ik zeg er maar meteen bij, die situatie die is vandaag aan de dag nog steeds niet veranderd. De situatie van Kaïn en Abel is tot vandaag aan de dag actueel, waarbij duidelijk is dat degene die naar het inzicht van hun eigen vlees God wensen te dienen, nog altijd haten diegene die dat willen doen naar het inzicht wat zij van de geest Gods hebben ontvangen. Ik moet daarbij denken aan een uitspraak in de Galatenbrief, ik haal hem er even aan. Ik denk niet dat hij alle dagen gelezen wordt, daarom haal ik hem er even aan. Dat is in Galaten, hoofdstuk 4, vers 29, waar staat: doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En dit is ontleend aan Ismaël en Isaac, daar waarover van de week nog meer gesproken zal worden, maar de situatie is niet veranderd, dat degenen die naar het vlees geboren zijn en handelen naar de begeerten van het vlees, naar eigen inzicht dus, nog steeds haten degenen die handelen naar het inzicht wat zij van de geest Gods hebben ontvangen. Dat is nooit veranderd. Ik neem maar één voorbeeld, maar de Bijbel staat er vol mee. Ik denk met name aan de evangeliën, waarin deze waarheid ook naar voren wordt gebracht. In ieder geval is het zo dat wij hier te maken hebben met deze Kaïn die naar eigen inzicht wandelde en de consequentie daarvan diende te aanvaarden. U hebt misschien verbaasd gedacht, die Abner Hanavot heeft toch een chronische tik meegekregen. Want in plaats van Eva zegt hij Heva en in plaats van Abel zegt hij Habel. Ik heb altijd nog moeite met te spreken over hij hiel hem het hoofd af. Daar moet ik altijd goed bij nadenken. Dat staat ergens in de Bijbel, hè. En de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, dat is het probleem van mijn vader, heb ik wel eens gemerkt. Die dicht gewoond heeft bij de Martini-toren. Maar dit probleem is niet specifiek Gronings. Het is een probleem wat de eeuwen door bestaan heeft. En het probleem hier in de Bijbel is er een van de Griekse taal. Het is namelijk zo dat de Grieks geen letter H kent. Men spreekt hem wel, maar men schrijft hem eigenlijk niet. En dat is de reden waarom de Hebreeuwse namen via het Grieks, via de Griekse vertaling, naar het Nederlands soms een H erbij gekregen hebben, die er in het Grieks nou eenmaal niet staat, maar in het Hebreeuws wel. Want in het Hebreeuws staat er wel degelijk Habel en Heva. Maar via het Grieks zijn we ze kwijtgeraakt. En andersom gebeurt het ook dat wij de H kwijt zijn, terwijl ze oorspronkelijk wel stonden. En we spreken ze soms uit waar ze niet stonden. Dus wat ingewikkeld, maar valt u daar niet over. De ene Bijbelvertaling is nu eenmaal anders dan de andere. En bij mij staat er echt Heva en Habel. Dus ik lees maar gewoon zoals het er staat. Hè? Voortaan zullen we het weer hebben gewoon over Eva en Abel. En dan doen we maar net alsof we weer een chronisch spraakgebrek hebben. Een chronisch spraakgebrek, zei ik, broeder Woustra. Dank u. Gisteren hebben we gesproken over Adam als de stamvader van de hele mensheid en bovendien als een voorloper, een type, een voorafschaduwing van Christus. En ik heb altijd de indruk gehad dat toen Eva en Adam hun eerste zoon kregen, dat zij gedacht hebben dat hij al de verlosser zou zijn. En Eva doet ook een juichende uitspraak en zegt: ik heb een man van de Heere verkregen. In vers 1 staat dat. En ik geloof inderdaad dat deze Kaïn en Abel een illustratie vormen van de wijze waarop de Messias, de uiteindelijke verlosser, komen zou. Het is een wat tragisch verhaal, Want het verhaal van de komst van de Messias kent u hopelijk allemaal. Dat is het verhaal van Jezus van Nazareth, voor wie in deze wereld geen plaats was, net zo min als dat er voor Abel plaats was. En zoals Abel gedood werd door zijn broer Kaïn, zo werd Jezus van Nazareth gedood door zijn broer, ofwel zijn eigen volk, want zo wordt het echt in de Bijbel genoemd. En hij wordt gekruisigd en verworpen door een Israël, een volk namelijk wat weliswaar godsdienstig was, wat volgens Romeinen 10 en volgens de apostel Paulus en daarna volgens de Heilige Geest weliswaar een ijver tot God had, maar niet met verstand, want staat er, zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten en zijn daarom de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dat staat zo in de eerste verse van Romeinen 10. Het is misschien goed om dat meteen maar aan te halen. Kijk, soms veronderstel ik de dingen bekend, maar in veel gevallen blijken ze niet bekend te zijn. Romeinen 10, vers 1 zegt de apostel Paulus dat hij bidt voor Israël, namelijk voor de zaligheid, voor hun zaligheid, omdat ze behouden zouden worden. En dan in vers 2, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ook vandaag hoor je dat nog wel eens, dat als je God wil dienen, dat je dan je verstand moet uitschakelen. Het is een misverstand. Ja, het is een beetje een woordspeling, maar dat is een misverstand. Men moet zijn verstand daarbij gebruiken. Wij dienen te weten de dingen die God ons geopenbaard heeft. We dienen te weten de dingen die God ons geschonken zijn. En God heeft er alles aan gedaan om ons die kennis, die wetenschap bij te brengen. En het punt is dat het volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, die woorden Gods terzijde stelde en verving voor haar eigen woorden, haar eigen gedachten. En daarom een ijver tot God had, religieus was en zelfs nog is, maar niet met verstand. Dus niet mijn mening daarover, maar ik lees dit gewoon voor hier uit Romeinen 10 vers 2. Ik geef een getuigenis, zegt de apostel Paulus, zelf een Jood en een Farizeeën. Hij zegt, ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Als iemand dat kon weten, was hij dat. En hij verklaart het, hij zegt, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Ze hadden er geen verstand van. Alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dat is de gedachte. Israël had een eigen gerechtigheid. Het is duidelijk dat we in het Oude Testament steeds lezen dat Israël deed, dat in Israël iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ja, tegenwoordig noemen we dat socialisme, maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Hè? Maar ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dat is nou juist fout. Een mens wordt niet geacht te doen is wat hij zelf goed vindt. Ik heb er wel eens hooggaande ruzie over gehad. Zelfs in een bijbelstudiebijeenkomst. Dat mensen zeiden, ja, maar het is toch zo, als wij maar doen naar ons beste kunnen, naar ons beste inzicht enzovoort, dan komt het toch wel goed, dan zal de Heer dat toch wel honoreren. Als we maar actief geweest zijn, als we maar werk gedaan hebben, als we maar sowieso wat gedaan hebben voor de Heer, zal de Heer ons daar toch wel dankbaar voor zijn en zal de Heer ons daar toch wel voor belonen. Maar dat is een misverstand. Dat is namelijk niet zo. De Heer zendt arbeiders in zijn wijngaard, dat is waar, het is zijn wijngaard, niet de hunne. En het werk wat daar gedaan moet worden, is het werk niet wat zij nodig achten, maar is het werk wat hun Heer nodig acht. Gaat er niet om of wij een beetje beantwoord hebben aan de normen die wij onszelf gesteld hebben. Gaat er aan of wij beantwoord hebben aan de normen die God gesteld heeft. Dat is een fundamenteel verschil. God honoreert niet onze goede bedoelingen. God honoreert alleen zijn werk, het werk wat hij gedaan heeft, het werk wat hij voorbereid heeft, waar wij eventueel in gewandeld hebben, om dan Efeze 4 aan te halen. Het gaat om zijn werken, niet om de onze. En hoe goed bedoeld en hoe godsdienstig men soms ook is, het is vaak van geenerlei waarde. Dat is wat de apostel Paulus zegt in Colossense. Hij zegt, het is van geenerlei waarde, het is niet van enige waarde, maar het is tot verzadiging van het vlees. Mensen zijn er trots op dat ze beantwoorden aan de normen die ze zelf gesteld hebben. En dat is verzadiging van het vlees. Dat is bevrediging van de eigen oude mens. Men is trots op. Zie wat wij gedaan hebben. Zie wat wij tot stand gebracht hebben. Maar daar gaat het helemaal bij God niet om. Het gaat erom of werk gedaan is wat God voorbereid heeft. Het gaat erom of wij in zijn werken gewandeld hebben. Of wij beantwoord hebben aan Gods plan met ons leven. Maar Gods plan met ons leven. Ik denk dat er velen zijn in ons midden vandaag die zelf ooit plannen gemaakt hebben. Ik ben er zelf één van. Plannen waarvan niks terecht kwam, omdat God andere plannen had. En wij hebben ons moeten onderwerpen aan zijn plannen. En dat is ook het verstandigste wat je doen kunt, zeg ik dan altijd maar. En dat is wat hier gebeurt. Wij zouden Kain kunnen verdedigen en zeggen, hij heeft het toch goed gedaan, hij heeft goed zijn best gedaan, hij bracht een offer van de eerste vruchten van zijn land. Nou, dat is wat later onder de wet, want bij Israël ook gedaan moest worden, daar is zondagmorgen over gesproken, dat de eerste vruchten van het land voor de Heere gebracht zouden worden. Hij doet dat toch? En toch zat hij ernaast. Dat was niet het voorschrift wat Kain kennelijk ontvangen had. Afgezien dan nog van het feit dat vele jaren later, in verband met het oude verbond, wat bij Mozes pas begon, dat dan gezegd wordt door God zelf, uw offeranden heb ik niet gewild. Te lezen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Uw offeranden heb ik niet gewild. Waarom niet? Omdat het offeranden waren naar eigen inzicht. En die godsdienst naar eigen inzicht heeft er dan toch in ieder geval toe geleid dat de godsdienstige, deze Kain namelijk, zijn broer doodde. En de godsdienst van Israël, de religie van Israël, van het Jodendom, heeft er wel degelijk toe geleid dat men zijn eigen Messias verworpen heeft en gekruisigd heeft. Dat is niet wat ik heb uitgevonden, dat is wat de apostel Petrus, zelf een Jood, het volk der Joden toeroept op de Pinksterdag. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Men ontneemt ons soms het recht om dat na te zeggen, maar het staat nog eenmaal in onze Bijbel. Dat is wat er gebeurd is. En daarmee, en u snapt het wel, daarmee is Kain een type van Israël. De oudere broer van Abel. Kain is een type van Israël, een volk Israël wat er was, wat er eerder was, voordat de Heer Jezus geboren werd hier op aarde. Hij was een latere zoon van Abraham, en die later verscheen, ergens in de loop van de geschiedenis van Israël. Terwijl Israël een hele lange geschiedenis achter zich had, verscheen daar de Heer Jezus. Iemand die zich ontledigd heeft, zegt Filippenzen 3. Hij heeft zich ontledigd, hij heeft zich leeggemaakt, hij heeft zich ijdel gemaakt, heet dat gewoon in het Hebreeuws. En de naam Abel betekent ijdel. Abel is een beeld van de Heer Jezus Christus. Iemand die ijdel was, die zich geledigd heeft. Als je later in het boek Prediker de uitdrukking ijdelheid der ijdelheid tegenkomt, ijdelheid der ijdelheden, dan wordt daar in het Hebreeuws gebruik gemaakt van dit woord, deze naam Abel. Dat was leeg. En dat zeg ik alleen maar even ter inleiding naar de geschiedenis van Kain. Deze Kain is dan ook de uitbeelding van niet alleen wat er gebeurt met iemand die een godsdienst hanteert naar eigen inzicht, maar meer speciaal, en daar wil ik het nu over hebben, meer speciaal is deze Kain een type van dat volk wat van God een godsdienst had ontvangen, maar het invulde naar eigen inzicht. Hetgeen ertoe leidde dat de Messias die zij volgens hun eigen religie verwachten, dat zij hem verwierpen. De Messias, zoals die in hun eigen religie beloofd was, herkenden zij niet. En toen daar de Heer Jezus Christus aan hen verscheen, onder de titel de Zoon des Mensen, letterlijk Ben Adam, de Zoon van Adam, waar we het gisteren over hadden, zeiden de Joden onder elkaar in het Johannes-evangelie, wie is toch deze Zoon des Mensen? Zij kenden hem niet, zij herkenden hem niet. Degene die in de Oud-Testamentische profetieën aan Israël zo uitgebreid beloofd en omschreven was, was voor hen onherkenbaar geworden. Omdat zij de profetieën invulden naar eigen inzicht. Ik zeg niet dat wij het beter doen, maar ik hou het wel net als de schrift voor als een waarschuwing. Laten wij het beter doen. Laten wij zien dat de schriften spreken over slechts één. Over de Heer Jezus Christus zelf. En aan de andere kant, dat dezezelfde schriften ons illustreren hoe het verloopt met diegenen die naar eigen inzicht wandelen, leven en zelfs godsdienst bedrijven. Ik moet even denken aan de artikelserie van mijn vriend en broeder Ben Groot Enzenink in Israël en de Bijbel. Waarin hij de twee dingen tegenover elkaar stelt, nog veel zwart-witter dan ik dat gewend ben te doen. Namelijk, aan de ene kant Christus, of aan de andere kant godsdienst. Religie. En wat wij nodig hebben is niet religie, iets wat wij zelf invullen, een godsdienst naar eigen inzicht. Wat wij nodig hebben is Christus. En de tragiek van religie is altijd geweest dat door de religie juist de Christus zelf weggeredeneerd wordt, verwijderd wordt. Alle mag ik misschien niet zeggen, maar theologie dient er dikwijls toe om de wezenlijke inhoud van de schrift niet te openbaren, maar juist weg te redeneren. En dat is wat de eeuwen door altijd gebeurd is. Dat men geprobeerd heeft ook uit deze schriften die wij vandaag de dag voor ons hebben, om daar de Christus uit weg te redeneren. Ik heb grote bewondering voor de Joodse traditie, de Joodse overlevering, dat durf ik best wel zo te zeggen, maar die Joodse overlevering heeft één groot gebrek. De Messias is zoek. Men vindt hem er niet meer in. Men vindt het woord. Men vindt de uitdrukking. Maar men weet niet meer wat en wie die Messias is. En dat is onder het Jodendom vandaag aan de dag zo. En ik heb wel eens de indruk dat het in het christendom al niet anders meer is. Ik heb wel eens de indruk dat ik een andere Christus ken dan zoveel christenen. Dat mijn God toch een andere God is dan hun God. In ieder geval is het zo dat mijn God mij andere dingen geeft dan hun God aan hun geeft. Zie. Nou, ik hoef dat verder niet uit te leggen. En bij gelegenheid komen we er van de week nog wel eens op terug. Het gaat er alleen om dat we hier onze aandacht bepalen bij deze man die zijn eigen weg ging. Het leidde tot de bekende broedermoord. En deze man, Kain, staat daarom in direct verband met Kanaan. Kain, de naam Kain, betekent volgens Eva dat zij verkregen heeft. Kain komt van een woord dat betekent verwerven of kopen. Komt van Kana. Kain komt van Kana. En Kana betekent kopen, verwerven. En daarvan is afgeleid de naam Kanaan. Uiteraard het land wat God verworven had voor Israël. Of een land wat Israël verwerven zal, ook in de toekomst. En daarom spreekt deze naam Kana of Kain of Kanaan spreekt over een volk wat God zich verworven, zich verkregen heeft ten eigendom. Het is die waarheid die later bij de komst van de wet aangehaald wordt in de boeken van Mozes. Een waarheid ook die later onder het nieuwe verbond wordt aangehaald door de apostel Petrus. Die ook de verstrooide gelovige Joden in zijn dagen toespreekt. In 1 Petrus 2 is dat. Vers 9, waar Petrus zegt tot gelovigen, in de eerste plaats uit de Joden. Hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. En dat verzint hij niet zelf, maar dat citeert hij uit bijvoorbeeld Exodus 19, Deuteronomium 7. Dat wordt nog vele malen herhaald. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Dat is de betekenis van de naam Kain. Verkregen. Een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Waarna volgt vers 10 van 1 Petrus 2. Gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Ami zijt. Die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt. En met opzet vertaal ik die woorden meteen terug naar het Hebreeuws, omdat deze profetie is aangehaald uit Hosea 1. Gij die eertijds niet mijn volk waart, lo ami waart, maar nu mijn volk ami zijt geworden. Door geloof uiteraard, want Peter spreekt tot gelovigen uit Israël. En hij zegt tot hen dat zij beantwoorden aan de profetie van Hosea, dat zij beantwoorden aan Gods doel dus met Israël. Zij als gelovigen zijn het uitverkoren volk, het koninklijk priesterdom, het verkregen volk enzovoorts. Waar het om gaat is dat Israël dus een verkregen volk is. Het is een volk wat God zichzelf ten eigendom verkoren en ook verkregen heeft. En Kain vanwege zijn naam is daar dan de uitbeelding van. Hij is de verkregene. En zo zegt Eva het, ik heb een man van de Heere verkregen. Later komen we de naam Kana tegen in het Nieuwe Testament. Die denkt met name aan Johannes 2. Ik kan haast niet missen, de bekende bruiloft te Kana. Of later in Johannes 4, bij de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Daar wordt de naam Kana, de plaats Kana, ook genoemd. Omdat die zoon van de koninklijke hoveling die genezen wordt, inderdaad een beeld is van Israël in de toekomst. En ook dan wordt Kana genoemd, het was bij Kana. Het was dat verkregen volk is. Het is ook dat verkregen volk wat God zich tot, of wat de Heer zich tot bruid zou werven. Eveneens wordt dat aangehaald in Hosea. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament in Kana een bruiloft tegenkomen. Dat is typologie. En die naam Kain, die vinden we dus in zijn verschillende afleidingen de hele Bijbel door. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Het was een man van de Heere verkregen. Er staat van hem, hij werd landbouwer. In vers 2. Genesis 4 ben ik dus terug, hè? Hij werd landbouwer. Hij bouwde het land. Wel, dat is ongetwijfeld ook een verwijzing naar Israël, want Israël wordt altijd genoemd in verband met het land. Dus de Bijbel spreekt over het land, is het land. Kanaan, oftewel Eretz Yisrael, namelijk het land Israël. Eén van twee. Het is het land Israël of het land Kanaan. En als hier staat, Kain werd landbouwer, dan is dat meteen een verwijzing naar een Israël wat in het land zou wonen. Voor wie God een land bestemd had om daarin te leven, om daarvan te leven en om dat land inderdaad te bouwen. En in de toekomst hebben we zelfs te maken met het verschijnsel dat dat volk Israël vanuit dat land een koninkrijk zal vestigen, zal bouwen over de gehele aarde. Onder aanvoering van haar Messias uiteraard. Maar niettemin gaat het dan om een Israëlitisch rijk wat zijn oorzaak vindt hier op aarde in het land Israël, in het land Kanaan. Kain werd landbouw. En dan staat er, het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. Inderdaad, Israël heeft later in de loop der eeuwen de vruchten van het land gebracht in de tempel. Niet altijd, laten we dat goed begrijpen. Er schijnt een misverstand te bestaan dat Israël vanaf de uittocht uit Egypte zich altijd trouw gehouden heeft aan de voorschriften die God via Mozes aan hen gegeven had. En wij spreken over dat Israël de Sabbatjaren hield en de jubeljaren en de gewone Sabbaten enzovoorts. En dan moet ik u teleurstellen, in de praktijk gebeurde dat namelijk helemaal niet. Eigenlijk is het zo dat het zogenaamd judaïsme, de Joodse godsdienst, niet ontstaan is bij Mozes in de dagen van Mozes, maar is ontstaan in de dagen van de Babylonische ballingschap. Theologen wijzen er ook terecht op. Ze doen dat met bijbedoelingen, maar het is wel zo. De Joodse godsdienst, de synagogen enzovoort, zijn allemaal dingen die ontstaan zijn in de ballingschap. Want de Babylonische ballingschap van Israël zelf, die ging juist in, die kwam juist over hen, zegt de Heere, omdat zij zich niet hielden aan de inzettingen die God via Mozes aan hen gegeven had. En de 70 jaren van verwoesting en ballingschap die kwamen over Jeruzalem en over Kanaan, die waren 70 jaren omdat Israël 70 Sabbatjaren niet gevierd had. 490 jaar lang had men elk zevende jaar Sabbat moeten vieren en men heeft het niet gedaan. Men had 70 Sabbatjaren gewoon overgeslagen, niet gevierd. En daarom ging men 70 jaar in ballingschap en werd het land 70 jaar woest gelaten, uw land wordt u woest gelaten, hè? 70 jaar werd het land woest gelaten, omdat het 70 jaar inderdaad braak had moeten liggen vanwege die Sabbatjaren. Verder kennen we uit de Bijbel de geschiedenis dat men bij gelegenheid ineens in de tempel een wetsrol ontdekt. Men wist nauwelijks dat het ding bestond of bestaan had. Men kende de schrift niet. Daar is het verhaal van Luther die in een klooster aan een ketting ergens een Bijbel vond, nog kinderspel bij. Kunnen zich voorstellen dat een volk Israël het woord van God niet heeft, totaal kwijt is. En dat er bijna, eigenlijk echt een revolutie uitbreekt wanneer men zo een Bijbel vindt. De boeken van Mozes, een wetsrol vindt in de tempel. Niemand wist meer dat het ding daar was. Men kende het ook niet en men hield er zich ook zeker niet aan. En de keren dat men het Pascha vierde of het loofhuttenfeest in het Oude Testament, die keren zijn op de vingers van één hand met groot gemak te tellen. Zelfs als je ze dubbel telt, denk ik wel eens. Want zo weinig was het. Het gebeurde normaal gesproken namelijk niet. Men kende het niet. En de Joodse godsdienst die ontstond in de ballingschap. Toen men zich bewust werd dat de Heer hen verdreven had uit het land, toen begon men in de ballingschap alsnog de Heer te dienen. En daar werden de synagogen gesticht, zoals dat in onze dagen nog steeds bestaat. Daar is het begin van de Joodse traditie. Maar het is wel honderden jaren nadat God zijn woord aan Israël geschonken had. Kortom, Israël diende offers te brengen. Men deed dat aanvankelijk nauwelijks. En toen men het wel wilde doen, toen bleek dat de tempel verwoest was. En dat de tempel die op Gods aanwijzingen door Salomo gebouwd was, dat de tempel verwoest was. En de tempel die daarna na de ballingschap gebouwd werd, is een tempel die ook vandaag aan de dag al lang niet meer bestaat. Eerst werd hij vervangen door de tempel van Herodes. Dat was al zo in de dagen van de Heer Jezus. En de tempel van Herodes werd verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling door de Romeinse veldheer Titus. En de offerdienst in de tempel en in het land wat de Heer hen geven zou, van die offerdienst is nooit veel terechtgekomen. En achteraf volgt dan nog het commentaar: uw offeranden heb ik nooit gewild. Waarom niet? Waren ze dan niet in overeenstemming met Gods wensen? Wel, die offers, dat uiterlijke ritueel, misschien wel, daar wil ik niet eens over discussiëren. Laten we aannemen dat men ze bracht op de voorgeschreven wijze. Gemakshalve nemen we dat nu maar aan. Dan nog zegt de schrift dat deze uiterlijke dingen geen enkele betekenis hebben als ze niet voortkomen uit de innerlijke gesteldheid van de mens die de offers brengt. En als het brengen van een offer niet de uitbeelding is van het brengen van zichzelf, dan betekent het niks. Dan heeft het namelijk geen betekenis. En daarom is het dat de Heer van Israël zelf het onmogelijk gemaakt heeft om de wetten, de inzettingen van het Oude Testament te houden. En de klacht van een orthodoxe Jood tot vandaag aan de dag is: we hebben geen paaslam, we hebben alleen een stuk van het paaslam. Want we hebben geen tempel. Want de tempel is verbrand. De Joodse godsdienstige gedachtegang die wordt beheerst door deze gedachte dat de tempel verbrand is. En alle dingen laten zich uiteindelijk verklaren door de uitspraak: want de tempel is verbrand. Waarom is Israël verstrooid? Wel, omdat de tempel verbrand is. Waarom ziet de Heer niet naar Israël om? Omdat de tempel verbrand is. Waarom is Israël zwervende en dolende over de aarde? Omdat het centrale punt er niet is. De tempel is verbrand. En men klaagt bij de klaagmuur nog steeds vanwege de verbrande tempel. Het is een ijver tot God, zult u zeggen, dat men daar het brouw over heeft. Maar de andere kant van het verhaal is dat het een ijver tot God is misschien, maar niet met verstand. Want wij die geloven uit de heidenen, wij zijn gekomen tot het huis Gods. Tot een tempel. Tot de tempel. Tot een woonstede Gods in de geest, zegt de Efezebrief. Wij kennen een tempel. Niet een verbrande tempel, maar een levende tempel. Want dat volk aan wie deze typen, deze symbolen werden gegeven, het volk heeft niet begrepen dat die tempel en die stad beiden niets anders zijn dan uitbeeldingen van hun eigen Messias. Het was Gods wil dat Jeruzalem in het midden van Israël zou staan, als de stad Gods, als de stad waarvanuit het zijn koninkrijk, Gods koninkrijk over de aarde opgericht zou worden. Maar het is zo, omdat het Gods wens was, dat zijn zoon, de Messias, zou wonen in het midden van Israël. En Jeruzalem, de heilige stad, is een beeld van de heiligheid der heiligheden. Van de Messias zelf. En hetzelfde geldt voor de tempel. En dan ben ik weer terug in Johannes 2. Waar we eerst vinden de bruiloft te Kana, en aan de andere kant vinden we dat de Heer zegt, breek deze tempel af. En men verwart het. Men is in verwarring. Men zegt, hé, hij zegt dat die tempel afgebroken moet worden, maar daar hebben ze enige tientallen jaren over gebouwd. Dat kan toch zomaar niet? Maar er staat er, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Van de tempel namelijk zijn lichaam. Maar Israël begreep niet dat de tempel in Israël een beeld was van de Messias zelf. Men kende geen typologie. Men had het weggeredeneerd. Men had misschien ook gezegd, net als in onze dagen, dat is gevaarlijk en daar kun je alle kanten mee op. En dat is me veel te ver gezocht. Weet u wie dat zei? Dat is veel te gevaarlijk, dat is veel te ver gezocht. Dan ben je overgeleverd aan de fantasie van de schriftverklader. Weet u wie dat zei? Calvijn. Is zo. Ik bedoel er niks mee, maar ik stel het maar vast. Zo is dat. Ik heb laatst een verhaal gelezen. Het is toch goed om dat eens te vertellen in deze bijeenkomst. Ik heb laatst, ik zou het je kunnen laten lezen in een boek van een dominee van Andel. Zou je kunnen laten lezen dat de man uiteenzet de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En hij doet dat, het was tot mijn verbazing, hij doet dat op precies dezelfde wijze als dat ik dat gewend ben te doen. Dat deze barmhartige Samaritaan een beeld is van Christus. Dat de waard van de herberg een beeld is van de Heilige Geest, enzovoorts. Het hele verhaal. En nadat die dominee van Andel dat heeft uitgelegd, zegt hij, wel, dit is de traditionele verklaring van de kerkvaders. Dat wist ik niet, want de kerkvaders heb ik nooit bestudeerd. Ik bestudeer alleen de Bijbel. Maar Van Andel zegt, dit is de traditionele verklaring van de kerkvaders. Maar, en dan komt er een citaat, Calvijn heeft gezegd. En daarmee wordt de hele verklaring overboord gegooid. Tot mijn verbazing, tot mijn ontsteltenis mag ik wel zeggen, want dat wist ik ook niet. Wel, u hoeft er niet zo zwaar aan te tillen, als u maar begrijpt dat men de eeuwen door van alles gedaan heeft om de typologische betekenis van de schrift weg te redeneren en te zeggen dat is veel te ver gezocht. Maar juist die typen, juist die beelden geven de essentie, geven in diepste wezen de betekenis van de schrift weer. Ze zijn niet alleen zomaar een illustratie. Vaak is het zo dat deze beelden veel duidelijker de schriftuurlijke waarheden uitbeelden dan dat letterlijke taal dat kan. Vandaar dat een fatsoenlijk predikant ook inderdaad regelmatig voorbeelden geeft van hoe we bepaalde dingen hebben te verstaan. Dus zo is het ook. Dat is veel duidelijker. Dan kun je het ineens begrijpen. De schrift staat daar vol mee, maar men heeft die duidelijke illustraties weggeredeneerd en gezegd dat is veel te ver gezocht. En zo is dat gegaan. En Israël heeft niet begrepen dat de tempel Gods wel degelijk bestaat. Dat er een eeuwige tempel is die nooit verbrand zal worden. En zeker begrijpt men niet dat gelovigen uit de heidenen, heidenen die geloven in de Messias van Israël, zelf levende stenen zijn van die woonsteden Gods, van deze geestelijke tempel. Maar een volk wat zelf naar eigen inzicht gekozen heeft voor uiterlijke dingen, voor zienlijke, voor tastelijke dingen en voor een zienlijke en tastelijke tempel. Dat volk heeft geen tastelijke dingen meer overgehouden. En het ontastelijke heeft men weggeredeneerd. Maar dat ontastelijke, daarvan maken u en ik door genade en door geloof deel uit. Waaruit volgt dat wij als gelovigen vandaag aan de dag niet te maken hebben met uiterlijke dingen, niet met religie, niet met godsdienst in de traditionele betekenis van het woord, maar wij hebben te maken met geestelijke, met onzienlijke dingen. Als u een woordenboek neemt, dan zult u zien dat men daar zegt dat religie of godsdienst bestaat uit de hele samenstel van uiterlijke dingen, voorwerpen, rituelen en gedrag enzovoorts. Maar waar wij mee te maken hebben, is niet met uiterlijke dingen, niet met witgepleisterde graven, niet met witte wanden, zoals Paulus dat nogal oneerbiedig zegt tegen zijn rechters. Gij witte wand. Nee, wij hebben niet te maken met uiterlijke dingen, maar met innerlijke dingen. En als het goed is, zijn wij dan ook geen imitators van de Heer Jezus Christus. Maar hebben wij het leven van Christus in ons? Daar hebben we het gisteravond over gehad. Het leven van Christus in ons, wat naar buiten uitwerkt. Niet omdat we zo nodig iets na moeten doen of moeten bereiken, maar omdat het leven, het onzienlijke, het ontastelijke, maar daarom onvergankelijke leven is van Christus in ons. Met die ontastelijke dingen hebben wij te maken. En dat is wat Kain niet begreep. En wat Israël niet begreep, want daar gaat het uiteindelijk om. En het leidde ertoe. Kain, Abel doodsloeg. Het leidde ertoe dat Israël haar eigen Heer verwierp en nagelde aan het kruis. En er zijn mensen tot vandaag aan de dag die bij het lezen van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van bijvoorbeeld het Johannesevangelie zeggen, waarom zegt de Heer dan niet concreter wat hij bedoelt? Waarom zeg je dat zo vaag? Waarom maak je dan niet gewoon duidelijk in klare taal, schematisch en puntsgewijze, hoe het in elkaar steekt? En het antwoord is, wat de Heer altijd gedaan heeft. In zijn gesprek met het Jodendom was hen wijzen op de schrift die zij verondersteld werden te kennen. En de bestudering van de schrift had hen geleid tot kennis, zou hen geleid hebben tot kennis van hem die daarvoor hen stond. En zo is tot vandaag aan de dag nog. Zij en wij kunnen die Messias leren kennen, kunnen de Gods wil, Gods weg leren kennen uit het woord van God zelf. En het was de Heer Jezus die steeds zei, er staat geschreven. En hij zegt, breek deze tempel af. Waarna zij hadden moeten weten dat de tempel een beeld is van de Messias. Als ze dat geweten hadden, zouden ze ook de Messias herkend hebben. Ze gelet hadden op de inwendige, de onvergankelijke dingen, dan zou men inderdaad de Messias gekend en erkend hebben. Maar zij die letten op uiterlijke en vergankelijke dingen, missen de essentie van niet alleen Gods heilsplan, maar missen de essentie van hun eigen leven ook. Zoeken naar de inhoud van hun bestaan en de inhoud blijkt er niet te zijn. Maar ze hebben hem eerst zelf weggeredeneerd. Ze hebben een wereld hol gemaakt. Ze hebben een wereld teruggebracht tot de buitenkant, tot een schil, tot een korst. En dan zeggen ze, nou zijn we de zin ervan kwijt. Ja, geen wonder ook. Men keert eerst de wereld binnenste buiten of men keert hem om of hoe je dat maar zegt. En dan klaagt men erover dat het bestaan zo leeg is. Ja, inderdaad. Het is zoek. En de Joodse traditie en cultuur of godsdienst of hoe dat maar heet, heeft geen enkele zin wanneer de inhoud daarvan niet is. Christus. En het bestaan van Kain had vanaf dit moment dan ook geen enkele zin meer. En wat er met hem gebeurt is duidelijk. Hij wordt verdreven, staat er, van de aardbodem. Hij wordt vervloekt. Er staat in vers 11 van Genesis 4. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Ik ben geneigd het woord broeder hier al meteen met een hoofdletter te schrijven. Omdat het gaat over Christus natuurlijk, ja. Als gij de aardbodem, als gij het land bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet geven. Bent u wel eens in Palestina geweest? Ja. Ik niet. Heb je het verder gebracht dan ik. Maar laten we zeggen, ik heb een mooie dia-serie gezien van Israël in de Bijbel. Hè, over Israël. En wat je daarop zien kunt, is in ieder geval dat Palestina in principe een woestijn is. Het land wat overvloeiende was van melk en honing, uit de dagen van Mozes en Jozua, dat land is geworden tot een woestijn. En wat men vandaag aan de dag daar doet, is proberen die woestijn alsnog vruchtbaarheid bij te brengen. Om dat dode land leven te geven. En dat lukt niet zo erg hoor. Oh ja, je kunt er wel een tuintje aanleggen, natuurlijk wel, maar daar heb ik het niet over. Het blijft een onvruchtbaar land. Er is iets fundamenteels fout met het land. Het land is geworden als Egypte. Weet u wat het kenmerk is van Egypte? Het kenmerk van Egypte is dat het er niet regent. En dat de vruchtbaarheid van het land niet komt van boven, maar van beneden. Uit de aarde, eigenlijk uit het dodenrijk, uit de Nijl. Die zijn vruchtbaarheid geeft over het land, maar het regent er nooit. En Canaan, een land met zijn vroege en spade regen, een land overvloeiende van melk en honing, omdat de vruchtbaarheid van boven kwam, dat land is geworden tot een woestijn. En vandaag aan de dag wordt Israël vruchtbaar gemaakt, wordt Palestina vruchtbaar gemaakt, op de Egyptische wijze, namelijk via irrigatie. Maar dat is niet het land wat de Heer beloofd had. En wat we dus zien, is dat een land overvloeiende van melk en honing geworden is tot een land wat woest gelaten werd. Niet slechts 70 jaar, maar het is feitelijk altijd gebleven. En dat is precies wat hier tot Kain gezegd wordt. Dan weet u tenminste wat het betekent. Er staat, als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Het was vroeger wel, maar nou niet meer. En dan vervolgens, gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. Kain werd een nomade. En nomaden zijn mensen die van de ene plaats naar de andere trekken, omdat men niet op dezelfde plek kan blijven wonen. Het land levert niet voldoende op om zich er permanent te vestigen. Een tijd lang gaat het goed en dan moet men verder. Ik heb zulke landen gezien, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar bepaalde gebieden mensen wonen en het land is daar eerst groen. En na verloop van jaren is het geel of bruin of rood of wat de kleur van de aarde, maar is, maar dan groeit er niks meer. En de mensen trekken weg. Kaal geworden. Men moet zwerven. Dat is wat met Israël gebeurd is. Een land wat niet meer opbracht. Een land wat steeds ten prooi viel aan de vijand. Een land waaruit de Heer hen verstrooid heeft en wat overbleef was een woestijn waarin bijna 2000 jaar lang niemand heeft willen wonen. Tot de opkomst van het sionisme. Dat is de historie. En toen, in de tijd de eerste Zionisten, de Zionistische kolonisten in het land kwamen, wat hebben ze moeten doen? Puin ruimen. Stenen weghalen. Om het land weer te kunnen bebouwen. Het was een woestijn geworden. Het is precies zoals het hier notabene aan Kain voorspeld is. Namelijk, het land zal u zijn vermogen niet geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kain zegt tot de Heer, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. En dan lezen wij later over een moordenaar aan het kruis, wiens misdaden vergeven worden, en dan zeggen we, hoe kan dat nou? Waarom worden Kains misdaden dan niet vergeven? En die van de moordenaar aan het kruis wel? Wel eenvoudig, omdat Kain een type is van Israël. En de moord was niet een moord op zomaar een broer, maar het was een beeld van de moord op de Heere Jezus Christus. Het is dan ook de verklaring voor een merkwaardige uitspraak die ik toch aan moet halen uit Matteüs. Dat is Matteüs 23. Waar de Heer op bijzonder tactische wijze de Joodse leidslieden van zijn dagen toespreekt. In vers 33 en zegt, gij slangen, gij adderen gebroedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? En dan vers 34 van Matteüs 23. Daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En uit dezelfde zult gij doden en kruisigen. En uit dezelfde zult gij geeselen in uw synagogen. En gij zult hen vervolgen van stad tot stad. En zoals Kain Abel vervolgde, zo zou Israël Gods profeten vervolgen. En dan staat er in vers 35, opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, enzovoorts. En dan vers 38, ziet uw huis worden u woest gelaten. En in dit verband wordt dus gezegd dat het bloed zelfs van Abel geëist zal worden van de hand van Israël. Maar Israël heeft Abel toch niet gedood? Want dat was toch Kaïn en het was geen Israëliet, zeggen we dan. Hoe kan dan van Israël het bloed van Abel gewroken worden? En het antwoord is dat het was Kaïn die Abel doodde, maar Kaïn is een type van Israël. En het bloed wat van de hand van Israël geëist zal worden is dan ook niet letterlijk dat van Abel, maar typologisch dat van Abel. Want het is letterlijk het bloed van de Heere Jezus Christus, waarvoor de aarde inderdaad ook haar mond opende om dat te ontvangen. En dat bloed van Abel, namelijk van de Heere Jezus Christus, die zich ontledigd had, dat bloed zal geëist worden van de hand van de oudste broer, van de oudere broer, namelijk van Israël. Dat is wat hier staat. Aangevuld met een voorwaar, zeg ik u. En aangevuld met Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. En zo ziet u dat de geschiedenis van Kaïn en Abel meteen doorgetrokken wordt naar de geschiedenis van Israël. Dat is ook inderdaad zo in Genesis 4. Er staat namelijk verder in Genesis 4, vers 14, zie, zegt Kaïn, zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem. Het zijn woorden die eigenlijk liggen min of meer in de mond van Israël. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Kaïn zegt dat hij voor het aangezicht van de Heer verborgen zou zijn. En later lezen we in Deuteronomium dat Israël voor het aangezicht van de Heer verborgen zou zijn, en andersom, dat de Heer verborgen zou zijn voor Israël. En vandaag aan de dag leven wij in een tijd die door de Bijbel genoemd wordt de verborgenheid. De tijd namelijk waarin Israël voor de Heer verborgen is en waarin de Heer zich voor Israël verbergt. En dat is dan aangekondigd inderdaad in Deuteronomium aan Israël, waar de Heer zegt, zie de dagen komen dat ik mijn aangezicht ganselijk zal verbergen. Er staat letterlijk dat ik mijn aangezicht verbergende zal verbergen. En als de Heer zich terugtrekt en verbergt, dan betekent dat dat Israël haar Heer kwijt is. En ook verborgen wordt en zwervende en dolende zou zijn over de gehele aarde. En deze uitspraak van Kaïn ligt dus in de mond van Israël. Ik zal voor je aangezicht verborgen zijn. Als straks in de toekomst de Heer Jezus wederkomt, dan zegt Jesaja 53, zegt de Heer in Jesaja 53, dat hij zijn aangezicht niet meer voor hen zal verbergen. Het is Jesaja 54 trouwens. Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Het was voor een kleine tijd staat. En in Jesaja 53 staat dat een ieder zijn aangezicht voor hem verborgen had of was. Israël was verborgen voor de Heer en de Heer was verborgen voor Israël, zegt Jesaja 53. Maar Jesaja 54 zegt dat als de Heer wederkomt, dat hij zich niet meer zal verbergen. Ik kan het nou allemaal niet aanhalen. Het zijn onderwerpen op zich. Uitgebreide Bijbelse waarheden, diepgaande Bijbelse waarheden. Maar dat is nu de gelegenheid. Even niet. Ik ga maar gewoon door hier in Genesis 4. Daar staat dat Kaïn zegt, ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Wel, zo is het tot vandaag aan de dag. Want het Jodendom, dat wat we van Israël nog over hebben, dat wat wij nog kennen van Israël, dat het vervolgd wordt over de gehele wereld, overal door alle eeuwen heen, en dat het altijd vervolgd werd. Het is altijd zo geweest. Het zal nog zo blijven. Want nog is het dat einde niet. Het duurt niet zo lang meer, dat is waar, maar het einde is nog niet in zicht. Ondanks de Tweede Wereldoorlog is dat einde nog niet in zicht. Al wie mij vindt, zegt Kaïn, zal mij doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. Zie, eigenaardige. Volgens de wet moest Kaïn gewoon gedood worden. Moest Kaïn zelf gestenigd worden. Maar het gebeurt niet. Dan zie je dat God zelf zich niet altijd aan de wet houdt. Nee, niet in alle tijden. Soms werkt het wat vertraagd. Maar in ieder geval is het zo dat deze Kaïn die zijn broer doodt, die wordt door God in leven gehouden. Waarom? Omdat hij een type is niet van één mens, maar van een heel volk. En het volk van Israël, hoewel het de eeuwen door duizenden jaren vervolgd is geworden door de volkeren, hoewel het zelfs duizenden jaren al bij gelegenheid gelegen heeft onder de toorn van God zelf, net als Kain, datzelfde volk dat bestaat vandaag aan de dag nog steeds. En speelt zelfs een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis, vandaag aan de dag, in de eigentijdse geschiedenis. Het zou niet uitgeroeid kunnen worden. Het is de Heer zelf die zegt, Kain blijft in leven. En daar staat er, de Heer stelde een teken aan Kain, dat hem niet versloeg al wie hem vond. Kain droeg een teken, wat het teken was weet ik niet, er is veel over gegist. Maar dat komt omdat men niet begrijpt dat het inderdaad typologie is. Het punt is namelijk dat hier gedacht wordt aan een soort magisch teken. Een teken wat iemand bij zich draagt wat hem beschermt. Zie, niet wat hem onkwetsbaar maakt, maar wat hem wel in leven houdt. Dat is een heel eenvoudige gedachte. En het punt is dat God aan Israël zo'n teken gegeven heeft. Er is iets met Israël waardoor het zich niet alleen kenmerkt, maar waardoor het bovendien onuitroeibaar is. Hoewel het schuld draagt. Hoewel het een zonde draagt als volk. Ik heb het niet over individueel, maar hoewel het als volk een schuld draagt, een misdaad begaan heeft die groter is dan dat zij vergeven worden, bestaat het volk vandaag aan de dag nog steeds. Het is ook ongetwijfeld zo dat al wie zijn hand uitstrekt naar Israël of tegen Israël, dat die terecht te maken krijgt met de toorn van God zelf. Ongetwijfeld. Dat wil niet zeggen dat Joden niet vervolgd zouden kunnen worden, wij weten wel beter, helaas. Maar wat ik probeer te zeggen is dat het volk niet uitgeroeid wordt. En degenen die zich aan het volk vergrepen hebben, zullen daar wel degelijk verantwoording voor af moeten leggen. Het bloed van Kain zal gewroken worden. Het bloed van Israël zal gewroken worden, wel degelijk. En dat is waar het hier om gaat. Dat is de enige reden waarom Kain, ondanks zijn zonde, in leven blijft en zelfs geplaatst wordt onder de bijzondere bescherming van God. En onder die bescherming van God komt dan de volgende geschiedenis, want daar staat er. Kain ging uit van het aangezicht des Heren. Niet, hij bleef voor het aangezicht des Heren, omdat de Heer hem zou beschermen. Hij ging uit. Ja, waaruit? Ja, dat weet ik ook niet. Dat staat er niet bij. Maar als we praten over Israël, dan weten we het wel. Uit het land. En niet van uit het gezicht des Heren. Het verwijderde zich van de Heer. En dan staat er, Kain ging uit van het aangezicht van de Heren, van Jehovah staat er. En hij woonde in het land Not. En Not, wel op een goede kaart staat het niet. Want niemand weet waar het ligt. Op een slechte kaart staat het soms wel. Want er zijn altijd mensen die kaarten maken en die zich niet kunnen permitteren iets niet te weten. Dus verzinnen ze het. Dat is echt waar. Dat is echt waar. We weten dat land ook weer waar Job woonde. Dan ben ik het kwijt. Nou goed, hè? Us, hè? Us of Hus, daar hebben we de H weer dus, hè? Komt hij uit Drenthe soms, broeder? Ja. Dat dacht ik al. Het land Us was het, dacht ik. En dat staat ook op een goede kaart niet. Men weet het namelijk niet. En het enige wat overblijft is dus de overdrachtelijke, de typologische betekenis. En dan moet gezegd worden dat Not betekent omzwerving. Hij woonde in het land Not. Wel, Kain zal in een land gewoond hebben wat Not genoemd werd. Maar typologisch is het een land, het wordt genoemd omzwerving. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Het is altijd zo geweest. Als in een land de Joden zich vestigden, dan duurde dat totdat ze zich er goed gevestigd hadden en dan moesten ze weer vertrekken. We zijn er slecht van op de hoogte, we zijn kort van memorie en onze geschiedenisboekjes vermelden deze dingen meestal helemaal niet. Hebben ze u wel eens verteld dat Columbus, de Jood Columbus, vertrok? Hè? Jazeker. Christopher Columbus, jazeker. Dat hij Spanje, Portugal, verliet op de dag dat elke Jood het land verlaten moest hebben. Op straf des dood. Nou, het is wel zo. Ze vertellen die dingen niet, maar daarom is het wel zo. Hè? Het is altijd zo geweest, zodra men zich gevestigd had, moest men vertrekken. Er is nog veel meer over te vertellen, maar dat doen we nu maar niet. Hè? Het gaat er maar om, dat er is dan een plaats waar ze wonen, dat is altijd tijdelijk. Hij woont in het land Not. Omzwerving betekent. En zo is het met Israël gegaan. Ten oosten van Eden staat. Toch naar het oosten. Dat wil zeggen, terug naar de oorsprong. Oosten en oorsprong is in het Hebreeuws hetzelfde. Toch ergens onder de bescherming van God. Op een of andere merkwaardige, verborgen wijze. Precies als met Israël. En dan staat er, Kain bekende zijn huisvrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En dan gaat het over de verdere geschiedenis van Kain. Dat wat uit hem voortkwam. En als Kain dan een type is van Israël, dan moet dat wat uit hem voortkwam inderdaad een uitdrukking zijn van de geschiedenis van Israël. En het is ook inderdaad zo. We vinden namelijk dat Kain zelf, vanwege zijn naam verworven, een type is van, nou laten we zeggen, de oorsprong van het volk Israël. De roeping namelijk van Abraham en daarmee Isaac en Jacob uit Ur der Chaldeeën. Kain is daar een beeld van de oorsprong van de geschiedenis van Israël. Waarna uit deze Kain voortkomt, in de eerste plaats staat er een man met de naam Henoch. Henoch, de naam betekent gewijd. Ingewijd. Opgedragen, of hoe je dat maar zegt. Het heeft een religieuze betekenis. Het heeft de betekenis van de ingewijde. Iemand die ingewijd is in de geheimen van de religie. Vandaar dat we een andere Henoch kennen, de zevende van Adam, dat is een andere hoor, de afstammeling van Seth, die inderdaad ook ingewijd was en vernieuwd werd en God nam hem weg. En zo'nzelfde naam, precies dezelfde naam, komen we hier tegen Henoch, ingewijde. En ik geloof dat de verschijning van Henoch een type is van de komst van de bedeling van de wet, waarbij Israël ingewijd werd in Gods geheimen. God die zich openbaarde door zijn woord aan Israël. En ik geloof dus dat hij nog een beeld is van de geschiedenis van Israël vanaf Mozes, vanaf de komst van de wet, tot aan het koninkrijk, namelijk tot aan David. De tijd waarin Israël het woord van God bij zich had en daarom geacht werd gewijd te zijn in de heilswaarheden. En dan staat er dat deze Henoch, hij bouwde een stad. Nee, er staat er, Kain bouwde een stad. Kain bouwde een stad en noemde de naam die stad naar de naam zijn zoons Henoch. En het verhaal van Henoch hier loopt tot aan de bouw van de stad. En vandaar dat ik zeg dat Henoch een beeld is van de geschiedenis van Israël, vanaf Mozes, vanaf de inwijding, tot aan de bouw van de stad. En de bouw van de stad vond plaats onder David. David was de man die een stad met de naam Jebus veroverde en de stad omdoopte en de naam gaf Jeruzalem, Stichting van Vrede. En de naam Jeruzalem vindt dus een oorsprong bij David. Ja, sommigen zeggen ze bij Melchizedek, maar daar hebben we het van de week dan ook nog wel een keer over. Maar de naam Jeruzalem werd door David gegeven aan de stad die sindsdien dan ook de stad Davids heet. Maar de naam van de stad was Jebus. Oorspronkelijk. Dus de stad werd gebouwd, staat er, en hij noemde de stad naar de naam zijn zoons Henoch, en dan staat er in vers 18, en aan Henoch werd Hirad geboren. En meer staat er over Hirad niet, namelijk Hirad gewoon Meguiel. Over Hirad lees je verder niet meer. En we hebben dus alleen de betekenis van de naam zelf, en Hirad betekent inderdaad stad. Stad van de getuigen. Het eindigt op at, bekende Hebreeuwse woord voor de getuigen. Stad van de getuigen. Dat is Hirad. En daarom is Hirad een type van de stad Jeruzalem. Je moet goed begrijpen dat vanaf Mozes tot David Israël slechts geregeerd werd eigenlijk door het woord wat God aan Israël gegeven had. Dat er weinig van terecht komt, dat doet er niks aan af. Het was nu eenmaal zo dat Israël in die dagen geen koning had. We noemen Israël dan ook een theocratie in die dagen. Er waren geen koningen die over Israël regeerden. De enige wet die Israël opgelegd was, was de wet van de Heer zelf. En die, onder die heerschappij lag Israël in die dagen. Maar daarna kwam Jeruzalem en vanaf Jeruzalem wordt Israël geregeerd door Jeruzalem, zo kun je dat zeggen. Of vanuit Jeruzalem door het Davidische koningshuis. En vandaar dat de geschiedenis van Israël hier verder bepaald wordt door deze Hirad, namelijk door Jeruzalem, de stichting, of de stad van de getuigen. Want Jeruzalem is de stad van de getuigen. Dus wat later herhaald wordt, ook uitdrukkelijk in de psalmen. Het is de stad waar namelijk de getuige, de enige echte, de getrouwe getuige, namelijk de Heer Jezus zelf, kwam en ook zal komen in de toekomst en van waar hij zijn koninkrijk zal oprichten. Hij die de getuige is, hij die trouw bleef aan het woord van God en daarvan getuigde in het verleden via de profeten, later ook in zijn omwandeling hier op aarde, maar zelfs tot vandaag aan de dag gebeurt dat nog zo. Dus Herat staat voor de geschiedenis van Israël onder de heerschappij van het Davidische huis, onder de heerschappij vanuit Jeruzalem dus, en dat loopt dus tot aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, en dat wordt uitgebeeld door de volgende generatie, namelijk Herat gewoon Meguiael. Meguiael betekent letterlijk verwoest door God. Dus als je vraagt hoe liep het af met Herat, dan zeggen wij Meguiael. Hoe liep het af met de stad van de getuigen? Het antwoord is, hij is door God verwoest. En u ziet dat deze namen dus wel degelijk een logisch verhaal vertellen. Ja, je moet de geschiedenis kennen van Israël, anders dan kun je er niks mee natuurlijk. Hè? Maar je ziet het duidelijk hierin vooraf geschaduwd. Meguiael wil zeggen door God verwoest. Want Jeruzalem wordt immers uiteindelijk door God verwoest. Het spreekt in ieder geval over de laatste verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Titus. Want zo moeten we dat zeggen, in de dagen van het Nieuwe Testament dus al feitelijk. De laatste verwoesting van Jeruzalem. Wat zal niet de allerlaatste zijn, want er komt er nog één, helaas. Maar inderdaad, Jeruzalem zal door God verwoest worden. En wat gebeurt er dan? Daar staat er Meguiael, gewoon Methusael. En Methusael, die naam, die heeft een wat merkwaardige betekenis. De naam Methusael betekent dat hij een man is van God. Een man van God. Methusael. Het is niet moeilijk om daarin een beeld te zien, in ieder geval van de Heere Jezus, die uit Israël werd voortgebracht. Waarbij de tempel verwoest werd, waarbij de Christus werd voortgebracht. Waarbij de tempel werd afgebroken, maar na 3 dagen weer werd opgebouwd. En nou vraagt u, hebt u het nou over de tempel of hebt u het nou over de Heere Jezus? En dan zeg ik, zoekt u dat nou zelf maar eens uit. Want dat is typologie, dat grijpt in elkaar. Dat hangt samen namelijk, hè. Dus Methusael wil zeggen man van God, maar er is nog een heel andere vertaling van diezelfde naam mogelijk. Dat is namelijk, zij die van God zijn, stierven. Er zijn 2 vertalingen mogelijk van deze ene naam. En ze zijn dus allebei terecht. De een betekent, hij is een man van God. En de andere is, zij die van God zijn, stierven. Is dat een verschillende vertaling? Ja, dat wel. Maar de uiteindelijke betekenis is volstrekt gelijk. Namelijk de man van God, hij die van God is, de man van God stierf inderdaad. En breder, zij die in Christus zijn, zij die deel hebben aan die man van God, zijn gestorven. En na de verwoesting, of bij de verwoesting van Jeruzalem, kwam wel degelijk die man Gods, kwam wel degelijk die Messias, en zijn wel degelijk degene die van God zijn gestorven. Wij die van God zijn, zijn immers met Christus gestorven en begraven en maken daarom deel uit van een nieuwe tempel, van een nieuwe stad, van een Jeruzalem dat boven is, maar dat is allemaal de Hebreeënbrief. En u ziet, we komen echt tijd tekort om dat systematisch en stapje voor stapje te doen. Wat we nu aanhalen is de grote lijn van het verhaal. In verband met de verwoesting van Jeruzalem wordt vervolgens gesproken over de man God, Methusael, of over degene die van hem zijn, die van God zijn. Zij zijn namelijk gestorven. Uit deze Methusael komt dan vervolgens voort een man met de naam Lamech. En we blijven bij de geschiedenis van Israël. Lamech betekent vernederd. En dat is de situatie van Israël. Vernederd, dat is nu zo, maar dat is nog meer zo in de toekomst. Ik heb wel eens de indruk dat heel evangelisch Nederland dat weet, maar dat een groot deel van evangelisch Nederland het niet wil weten. Maar Israël zal vernederd worden. Ja, in dagen die nog komen. De nabije toekomst van Israël is niet de wederkomst van Christus of de opname van de gemeente. De nabije toekomst van Israël is die van vernedering. Die van wanneer zij zullen zeggen dat het vrede is, shalom, zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dat wordt uitgebeeld wordt in Lamech. Vernedering. Komt in de verdrukking. Er staat Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada. De naam van de andere was Zilla. Ada betekent versiering. Maar Zilla betekent verspilling. Het is eerst positief. Dan is het negatief. Ada is versiering. Je zou zeggen, het is de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Als u het niet begrijpt, kan ik het echt in 2 minuten niet uitleggen. Maar zeg het voor degenen die wel weten waar het om gaat. Versiering. Maar daarna, Zilla, verspilling, ongetwijfeld een beeld van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De 3,5 jaar van verdrukking over Israël. En zo komt die vernedering van Israël tot stand. En waar loopt het dan in uit? Wel, daar staat in vers 20. En Ada baarde Jabal. En vervolgens vers 21. De naam van zijn broer was Jubal. En Zilla baarde ook namelijk Tubal-Kain. Zijn drie broers dus feitelijk. En in zekere zin halfbroers. Jabal betekent geleid. Geleid. Als een rivier eigenlijk. Zoals water geleid wordt. Soms wordt het ook vertaald gewoon met rivier. Jabal. Geleid als een rivier. Dus een beeld van Israël wat tot bekering komt en zich laat leiden. Heden indien gij zijn stemmen hoort, zegt de psalmist. Verhard uw hart niet. Maar laat u leiden. Juist. Dus wat in de toekomst zal gebeuren. Dan krijgen we Jubal. Zijn naam betekent inderdaad wat het in het Nederlands betekent. Jubel. Namelijk jubel, klank, geschal, bazuin, geklank. Kortom, het is het geluid van de overwinning. In de toekomst voor Israël. Jubal. En dan Tubal-Kain. Daar komt de naam Kain aan het eind van het verhaal weer terug. Het begon met Kain en eindigt met Kain. Tubal-Kain wil zeggen voortgebracht door Kain. En het uiteindelijke volk wat door de heilshistorie heen dan toch tot bekering komt tot haar Heer. Dat volk dat is voortgebracht uit Abraham. Laten we nou Abraham eens noemen. Komt voort uit het begin. Dat wat God bij Abraham begon, wordt voltooid en wordt vervuld in de toekomst bij de bekering van Israël en de oprichting van het rijk van de Messias over Israël en daarmee over de hele wereld. Dat Abraham een vader van vele volkeren zou zijn en dat in hem alle geslachten des aardrijks gezegend zou worden, is nog nooit vervuld, maar zal in de toekomst vervuld worden. En als we hier de lijn van Kain hebben, als een afschaduwing daarvan, dan begint het bij Kain, verworven door de Heer. En het uiteindelijke resultaat heet Tubal-Kain namelijk. Dat wat voortgebracht is uit Kain. Maar de zaak is, niet de eerste Kain, maar de laatste. Niet Kain, maar dat wat uit Kain is voortgebracht. Namelijk Tubal-Kain. Niet, en dan neem ik een parallel. Niet Adam, maar wat uit Adam is voortgebracht. Namelijk de zoon van Adam, namelijk Christus. Enzovoort. Niet Mozes, maar Christus. Niet Jozua, maar Christus. Niet Aaron, maar Christus. Niet Melchizedek, maar Christus. Niet Abraham, maar Christus, enzovoort. En al die lijnen, die komen uit bij die ene persoon, onze Heer en Heiland. En het eigenaardige is dan, dat we hier een voorafschaduwing hebben van de geschiedenis van Israël. In Genesis 4, en dat op een moment dat van Israël nog helemaal geen sprake is. En dat het nog iets van pakweg 2.500 jaar zou duren voordat Abraham geroepen zou worden enzovoorts. En toch staat het er al in. Want in die eerste hoofdstukken van de Bijbel zijn de hele heilshistorie samengevat in enkele woorden. Want dat is typologie. Zo bedanken. Wij danken u trouwe Vader voor die grote rijkdom die we in uw woord mogen ontdekken. Hoe we mogen zien dat al deze gebeurtenissen en zelfs die kleine woorden en namen verstrekkende gevolgen, verstrekkende betekenissen hebben. We danken u, Vader, voor die betrouwbaarheid van uw woord. Dat we mogen zien wat een volmaakt, harmonisch geheel het is. En we danken u dat wij mogen wandelen in het licht van dat woord. Dat woord wat u geschonken hebt, waarin u uw werk van tevoren hebt weergegeven. In ieder geval van tevoren hebt vastgelegd. En we danken u dat wij betrokken mogen worden in dat werk, in uw werk. Dat we een plaats hebben mogen in uw werk. We danken u dat wij het resultaat zijn van uw werk. Dat u ons getrokken hebt ook uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u, Vader, dat wij ook niet hoeven te zien op uiterlijke dingen. Dat we niet een weg voor ons hebben als die van Kain. Maar dat wij een weg mogen gaan als die van Abel. Een weg die weliswaar leeg lijkt. Omdat die een weg is van het afleggen aangaande de oude mens, aangaande de vorige wandeling. Maar we danken u dat juist die weg leidt tot dat uiteindelijke doel. Dat die weg leidt tot nieuw leven. En dat het afleggen van het oude noodzakelijk is om tot het nieuwe te komen. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen leren verstaan. Dat het niet gaat om het eerste en het uiterlijke, maar dat het gaat om het tweede en het geestelijke, het innerlijke. En wij danken u dat wij niet hebben een tempel die verbranden kan. Maar we danken u dat wij als levende stenen zelf gebouwd mogen worden tot een woonstede Gods in de geest. We danken u dat we niet naar een plaats hoeven ergens hier op aarde waar u woont, maar we danken u dat u woont in ons. Dat u door uw geest in onze harten hebt woning gemaakt. En Vader, dat we dan ten prooi vallen soms aan de haat van anderen, van een wereld die ziet op uiterlijke dingen, dan mogen wij ons op grond van uw woord verblijden. Omdat we dan deel hebben aan de smaadheid die u ten deel viel. Maar aan de andere kant, dat we dan deel hebben aan de heerlijkheid die ook voor ons is weggelegd. Vader, we zeggen u dank dat we zo aan uw hand mogen wandelen. Ondanks alles ons mogen vasthouden aan uw woord. En Vader, wilt u ons bewaren voor een godsdienst naar eigen inzicht. Voor een zelf invullen. Voor een op eigen wijze dienen van u. Maar wilt u ons gebruiken in uw dienst, in uw werk. Wilt u ons een plaats geven in het werk wat u doet. Dat wij mogen wandelen in de werken welke u voorbereid hebt. Opdat u tot uw doel komt in ons leven. En omdat uw naam ook in ons, zoals in Abel, groot gemaakt zal worden. Amen.